slecht als dat ze soms denken? Of leven we juist in een van de beste landen ter wereld? Welkom bij Nederkast, de podcast over Nederland. Mijn naam is Laila Lizada en ik vraag experts naar de stand van ons land.
Hallo luisteraars, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Nederkast. Laila, het heeft even geduurd om weer voor je microfoon te treffen.
Met mijn werk is het extreem druk, zoals jij weet. Bij jou op je werk is het heel druk. Jij gaat ook vaak op reis voor je werk en dan heb ik het nog zwaarder. En met alles wat er speelde, ja.
Kon je het gewoon niet meer bij hebben?
Nee, dus het was gewoon niet te doen. En de teleurstelling was enorm, want ik kan het gewoon niet hebben als ik iets niet goed doe.
Kan gebeuren, Lai. We zijn er in ieder geval nu en dat is waar het om gaat. We kijken voortwaarts en niet achteruit.
Ja, en ik heb vandaag een spannend onderwerp.
Oh jee, wat dan?
Jij weet het al.
Ja.
Zeg het.
Nee, ik durf het niet.
Seks.
Nee, seks.
Ja. Precies. Mijn gastspreker is Marieke de Witte. Ze is seksoloog, klinisch psycholoog en docent aan de Universiteit van Maastricht. Ze geeft lezingen over seksualiteit in Nederland, België, maar ook verder over de grenzen. En haar doel is om mensen te helpen om meer open over seks te praten en ervan te genieten zonder allerlei belemmeringen. Er open over praten, kon dat vroeger bij jullie?
Ja, het werd niet in geuren en kleuren besproken allemaal, maar als er een vriendinnetje in beeld was of op een gegeven moment kwam blijven slapen of iets dergelijks, dan was dat wel gewoon normaal.
Mm-hmm.
Ja.
Ja. Oké, wat goed.
En bij jou?
Mijn ouders zijn natuurlijk hier niet geboren en ik zelf ook niet. Dus, en in Afghanistan was dat heel anders. En hoe mijn ouders dachten daarmee om te moeten gaan, zo gingen ze er ook mee om. Er heerste best wel een grote taboe op seks. Dus dat werd niet besproken. En dat moesten we ook niet in ons hoofd halen.
Nee.
En eigenlijk zelfs scènes die seksueel getint waren, die werden ook bij ons thuis doorgespoeld. Ja. Er mocht ook niet naar gekeken worden.
Oké, dus bij jullie heerst er een beetje taboe op. Hoe zie je dat voor je later bij ons gezin?
Ik vind dat overal alles bespreekbaar moet zijn. Het maakt niks uit waar het over gaat.
Blijven
het
communiceren met je kind, ja, denk
het
ook.
En het kan over seks gaan, maar het kan ook gaan over gepest worden op school of falen. Of het maakt niks uit. Ik vind dat alles bespreekbaar moet zijn. Dat vind ik
helemaal mee eens.
Ja. Dus ik kan me voorstellen dat ons gezin niet de enige was met dat er niet over seks gesproken mocht worden. Dus wat zegt dat over de maatschappij en hoe ontwikkelt het de maatschappij? En wat zijn ook de effecten ervan in de maatschappij? Als
lange
wel
termijn of wat?
Ja, ook. Precies.
Nou, ik vind dat allemaal vragen die je misschien op Marieke de Witte moet afvuren.
Marieke de Witte.
Dat zou ik misschien uithalen, maar succes.
Marieke, bedankt voor je tijd.
Ja, bedankt voor de uitnodiging.
We gaan het vandaag over een heel bijzonder, maar ook spannend onderwerp hebben. Mm-hmm. Namelijk seks in de maatschappij. Mm-hmm. En dan voornamelijk de taboe die erop heerst. Mm-hmm. Hoe vrij denken wij in Nederland over seks?
Algemeen zou je kunnen zeggen dat er veel openheid is rond seksualiteit. Hè. Er wordt heel veel gepraat over seks in de laatste jaren steeds meer. Hè. We zien dat ook in de social media, de media. Dat is echt een topic hè, dat veel aan bod komt. Maar als het gaat om praten over je eigen seksualiteit of praten met je partner, dan zien we dat er toch nog altijd een zekere preutsheid, schaamte, kwetsbaarheid zit. Hè. Dus dat blijft wel een moeilijk topic. Maar algemeen, als we denken naar seksualiteit in Nederland, dan zijn we eigenlijk een gidsland, zoals we dat noemen. Hè. Dat betekent dat eigenlijk heel veel landen in de wereld kijken naar Nederland als voorbeeld wat betreft de openheid waarmee wij over seks praten. Het feit dat seksuele opvoeding een onderdeel van school is, dat een thema is wat toch ruim besproken is, daarin zijn we wel vooruitstrevend. Dat was in het verleden zo en dat is nog altijd zo.
En hoe kan dat dan?
Ja, ik weet het niet. Heeft het te maken met de culturele achtergrond van Nederland? Want ik merk bijvoorbeeld een verschil tussen België en Nederland al. Hè. Ik ben zelf Vlaams van origine. En het type onderzoek die ik doe, hè, waarbij ik echt seksuele opwinding in het lab meet, ook hè, koppels die elkaar seksueel stimuleren in een laboratorium, ja, dat zou je in België gewoon een stuk moeilijker om te doen. Daar zijn veel meer ethische restricties, daar is het taboe nog groter. Terwijl Nederland eigenlijk een vrij progressief beleid heeft op dat vlak. Hè. Daarin is Maastricht ook echt uniek. Omdat zij ook inzien van, oké, dit is een belangrijk topic. We bestuderen zoveel aspecten van menselijk gedrag. Dus moeten we ook seksueel gedrag tussen mensen kunnen bestuderen.
En bijvoorbeeld in de Verenigde Staten?
Is een stuk preutser. Ja? Ja, een hele puriteinse manier van naar seks kijken. Ook als we kijken naar onderzoek. Als je bijvoorbeeld een subsidie wil aanvragen. Ja. Een subsidie rond seksuele opwinding. Ja, daar moet je niet aan beginnen. Het moet gaan over marital happiness of relationships of prevention, condom use. En dan kan je daar wel iets in, probeer je daar dan iets rond seks rond te doen, maar je kan dat niet als uitkomstvariabele, dat is veel te puriteins. Dus er is echt wel een groot verschil tussen de landen wat betreft de openheid in onderzoek, maar ook algemeen de maatschappelijke openheid rond seks.
En wat is jouw doel als seksoloog?
Eigenlijk vooral een stukje ook mee bijdragen aan die openheid om te praten over seks. Het stukje het normaliseren, het feit dat seks een onderdeel is van ons dagelijks leven. Ja. We doen het allemaal, maar we vinden het zo moeilijk om daarover te praten. Dus dat taboe een stukje doorbreken vind ik heel belangrijk.
Waarom?
Omdat seks zo belangrijk is. Het is ik denk dat we moeten afstappen van het idee dat seks een soort frivool aspect is, een soort extraatje. Het is geen extraatje, het is echt een basale behoefte. Het is niet zoals honger en dorst, daar moeten we van afstappen. Het is niet dat we doodgaan als we geen seks hebben. Het is misschien het einde van de mensheid, maar als individu ga je niet dood als je geen seks hebt. Maar het is wel iets wat heel belangrijk is voor mensen. Het is een belangrijke determinant van kwaliteit van leven, relatietevredenheid, seksuele tevredenheid, welzijn.
Want je gaat er niet doodgaan, maar je wordt er wel gelukkiger en beter van.
Ja, het kan zeker iets toevoegen. Hè? Ja. Persoonlijk, maar ook in de relatie is seksualiteit gewoon een belangrijk onderdeel. Dus dat is echt iets wat ik heel belangrijk vind. Ook zeker wat betreft het plezier. Het gaat hem niet alleen over het hebben van seks. Ja. Het gaat hem vooral om het hebben van plezierige seks. En daar loopt het vaak nog fout. Er zit nog altijd heel veel taboe, maar ook heel veel genderrolverwachtingen. Heel veel rigide patronen wat betreft seksualiteit. Nog altijd heel erg gericht op het mannelijk seksueel script. Ja. Gericht op penetratie. Als de man het maar leuk heeft. En daarin hebben we de vrouwelijke seksualiteit heeft lange tijd achterop gehinkt. Hè. En dat is eigenlijk pas de laatste 20 jaar dat we daar echt meer aandacht voor hebben. Dat er ook meer ruimte is en erkenning van het vrouwelijk seksueel plezier.
Ja. En als we dan bijvoorbeeld kijken naar Nederland. Hè, je zegt als land zijn we een gidsland daarin. En zoals je in het voorstukje hoorde, is Tom daar heel vrij in opgevoed. Ja. En bij mij was het thuis heel erg anders. Je kan je voorstellen dat in een land als Nederland, waar we met zoveel culturen, nationaliteiten, achtergronden zitten, dat daar in sommige huishoudens wel degelijk een heel groot taboe op heerst.
Ja.
Zoals bij mij thuis vroeger. Wat heeft dat voor effect?
Ja, het is absoluut dat cultuur, opvoeding gaat een heel sterke rol bepalen van hoe open je kan over seks praten, de taboes die er zijn, het al dan niet mogen uiten van een andere seksuele oriëntatie dan een heteroseksuele oriëntatie, normen die er zijn. Hè. Dus we zien dat daar inderdaad dat het heel cultureel bepaald is. Ik denk bijvoorbeeld bepaalde landen waar er ook wetten zijn, waarin je bijvoorbeeld geen homokoppels mogen niet op straat rondlopen, mogen niet trouwen, hè, dus wat betreft rechten. Maar als we dan kijken binnen Nederland zelf en de verschillende culturen, dan zien we dat er inderdaad ook verschillende tolerantieniveaus zijn wat betreft het praten over seksualiteit. En dat je ook wel ziet in scholen bijvoorbeeld, die heel multicultureel zijn, dat aspect seksuele opvoeding ook wel moeilijk is. En dat ouders daar ook wel bezwaar tegen optekenen en moeilijkheden mee hebben als er een vak als seksuele opvoeding op het leerprogramma staat. Hè,
omdat... Wat is het effect als je dat je kinderen niet mee mag geven of niet meegeeft?
Het is een heel groot effect. Hè. Dus ik denk, wat we eigenlijk, dan moeten we echt even teruggaan naar het begin. Als je geboren wordt, dan ben je in staat tot een genitale respons. In die zin, je kan als jongetje een erectie krijgen, als meisje, de clitoris, alles werkt. En we zien ook dat kinderen daar naar op zoek gaan, dat zij zichzelf exploreren. Zij zijn nieuwsgierig, raken zichzelf aan. Jongetje gaat met zijn piemeltje spelen. Oh, dat is leuk, dat gaan we nog eens doen. Meisjes gaan over de rand van de zetel schuren, want de clitoris wordt daarmee gestimuleerd. Vinden we leuk, gaan we nog eens doen. En als ouder schrik je daarvan. Want je denkt, wat doet mijn kind nou? En zeg je, foei, stop, dat mag je niet doen. Dus je bent eigenlijk van kind af aan een taboe aan het installeren. Als kind leer je, ik mag hier niet aankomen. Vaak geven we ook geen woorden, we geven geen taal aan kinderen. Hè. We noemen alles, dit zijn je oortjes en je oogjes en je neus, maar dat gebied tussen de benen, dat krijgt lange tijd geen naam. Dus het is vies, ik moet er afblijven, het heeft geen naam. Als je dan vragen stelt over seks, dan krijg je geen antwoord, want je bent daar nog veel te klein voor. Maar voor kinderen heeft dat geen volwassen betekenis van seksualiteit. Ja. Dat heeft gewoon puur te maken met nieuwsgierigheid, het exploreren. Zij stellen een vraag naar seks, zoals ze vragen waar komt de melk vandaan, waarom zijn de bananen krom. Ja. Zij raken zichzelf aan omdat ze zeggen, dit is leuk, dus dat ga ik nog eens doen. En ik denk dat dat het heel belangrijke punt is, dat het heel belangrijk is om aan ouders duidelijk te maken. Laat je kinderen zichzelf aanraken. Laat ze doktertjes spelen. Dit is seksueel verkennend, exploratief spelgedrag. Je kan wel sociale regels plaatsen van je moet het niet doen waar andere mensen bij zijn. Want je gaat ook niet plassen als andere mensen erbij zijn. Ja. Maar laat het gedrag gebeuren. Geef ook antwoord op de vragen van je kind, aangepast aan een leeftijdsniveau. Ja. Zodanig dat kinderen leren, dit is een thema die besproken kan worden. En door die openheid die je creëert, leren kinderen ook, krijgen ze ook een taal om over seks te praten, wordt het ook een gewoon onderwerp. Seks mag altijd wel een beetje spannend en mysterieus blijven, maar we moeten het wel een stukje ook als een gewoon onderdeel van het leven gaan beschouwen. En we weten ook uit onderzoek dat ouders die met hun kinderen praten over seks, dat eigenlijk een positieve invloed heeft op een seksuele ontwikkeling. Ja. Ze gaan vaak pas aan seksualiteit beginnen wanneer ze zich echt klaar voor voelen. Kunnen ook beter hun grenzen bewaken. Kunnen ook makkelijker praten over seks, waardoor er op termijn later ook minder seksuele problemen zijn. Want communicatie en een gebrek aan communicatie is eigenlijk een van de belangrijkste redenen waarom er seksuele problemen zijn. Dus het heeft heel veel voordelen. En dus die openheid creëren om te praten over seks is belangrijk. Als je met je kind nooit over seks gepraat hebt, dan moet je niet verwachten dat ze op 12 jaar plots met jou over seks gaan praten. Ja. Wanneer het er dan toe doet of wanneer je denkt, nu gaat die seksuele ontwikkeling een start nemen. Dus maak het een gewoon onderwerp dat ze thuis daar kunnen over praten. Ja. En wacht niet tot de school zal het wel doen. Want eigenlijk is dat te laat.
Eigenlijk, als je dit ook zo zegt, is het ook te absurd voor woorden dat iedereen seks heeft en dat er zo'n taboe op heerst.
Ja, absoluut.
Want het heeft zo'n negatief effect inderdaad. Je respecteert niet de verhoudingen of je eigen lichaam of je eigen plezier als je er niet over mag praten en het een taboe is. Ja.
Het is niet alleen het praten over. Ik denk dat we ook moeten oppassen van hoe we erover praten of welke boodschappen we geven. Want wat ik wel merk is dat in onze huidige maatschappij er heel veel nadruk ligt op MeToo. En de seksuele grensoverschrijding. En terecht, belangrijk dat onder de aandacht komt. Er is nog altijd veel te veel grensoverschrijding. Maar daardoor gaat er heel veel nadruk liggen op de dark side. Het negatieve aspect van seksualiteit. Terwijl we het ook wel moeten voldoende hebben over plezier en leuke seks. Want ik denk dat plezier is ook een bescherming tegen seksuele grensoverschrijding. Als je weet hoe ja voelt, als je weet wat leuk is, dan ga je ook beter herkennen wanneer het niet leuk is.
Oh ja.
En we zien ook gewoon heel vaak dat meisjes, omdat zij nog altijd vaker het slachtoffer zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag, dat zij over een grens heen gaan, vaak omdat ze ook niet goed weten waar een grens ligt, omdat ze... Weet je, wij groeien op in een omgeving waarin het lijkt alsof jongens testosteronbommen zijn en zij kunnen niet anders dan grenzen overschrijden. Ja. En als meisjes moet je altijd de grens bewaken. We have to keep the guard. Wij moeten eigenlijk altijd nee zeggen tegen seks. En ik denk, daardoor ga je eigenlijk een rem zetten op je seksualiteit. Het is zo belangrijk om ook te kunnen ja zeggen tegen seks en om op die manier weten wat is lekker, wat is leuk en dat je daardoor ook je grens kan respecteren.
Niet,
en wat inderdaad. Wil ik niet? Want als je weet wat ja is, dan kan je beter weten wat nee is.
Jij gaat zelfs binnenkort naar Cairo, omdat je daar echt een publiek wil toespreken waarom dat voor vrouwen belangrijk is. En je gaat het ook over het verwijderen van de clitoris hebben. En kan je dat verhaal wat je net vertelde nog even herhalen?
Ja.
Want het was zo inspirerend.
Wel, ik vind het heel belangrijk om ook lezingen te geven in landen waarin seksualiteit veel meer beperkt is, waar er nog veel minder openheid is. Ik denk dan aan landen als Saudi-Arabië, ik denk dan inderdaad aan Egypte, bepaalde Afrikaanse landen, waarin er nog heel veel taboe is wat betreft seksualiteit. En zeker wat betreft de vrouwelijke seksualiteit, want daar ligt het nog altijd heel veel onderdrukking op de vrouw. En een thema, female genital mutilation, de vrouwelijke verminking, eigenlijk, waarbij de clitoris wordt weggesneden, waarbij de vulva wordt dichtgenaaid. Dat is eigenlijk een beperking die vooral te maken heeft met het reduceren, het indijken van het vrouwelijk seksueel plezier. Je gaat letterlijk de mogelijkheid tot seksueel plezier wegsnijden bij vrouwen.
Ja. Dus en waarom doen ze dat?
Letterlijk om een stukje ervoor te zorgen dat een vrouw rein blijft. Dat is eigenlijk waar de oorsprong zit. Dus het is eigenlijk een stukje vrouwelijk seksueel plezier is gevaarlijk. We moeten dat... bijvoorbeeld, je gaat de vulva dichtnaaien. En dan tijdens de eerste huwelijksnacht ga je eigenlijk bij wijze van spreken die vulva open rekken en dan is het precies op maat van de penis van de partner. Hè.
Het is
echt een heel hardnekkig gebruik. En wat je soms ook ziet, is dat dat zodanig hardnekkig is dat bijvoorbeeld vrouwen die dan dichtgenaaid zijn, hier bevallen bijvoorbeeld, dan moeten ze dat openmaken om het kind natuurlijk te laten bevallen. En dan vragen vrouw en man, wil je terug dichtnaaien? Omdat dat is wat ze kennen en wat hoort en wat moet. Dus het is een cultureel gebruik die zo hard ingebakken zit. We zien het ook bijvoorbeeld, moeders geven het door aan hun dochters, weten eigenlijk, stellen misschien het gebruik wel in vraag en vinden het vreselijk, maar hebben het gevoel, als ik het niet doe, ja, dan is mijn dochter geen huwbare kandidaat. Dus dat kan ik haar niet aandoen. Beter. Dus dan doen we het maar opnieuw. Ja. En dat is dus een stuk waarvan ik denk, ja, dit is echt... Ik vind altijd, als het gaat om seksualiteit, moeten we vooral culturele verschillen respecteren. En ik denk dat dat heel belangrijk is, behalve dit stukje. Ik denk eerwraak is een stuk en dan genitale verminking, omdat dat echt een schending van het mensenrecht is. En in die zin, dus als ik daar dan voor de lezing, dan wil ik daar heel bewust met artsen over praten en dan ook algemeen over het belang van vrouwelijk seksueel plezier. En dan weet ik dat dat bij heel veel mensen moeilijk ligt. En dat
maar,
bijvoorbeeld...
Je geeft zo'n lezing, hè? Ja. Wie is je publiek? Zijn dat vrouwen? Zijn dat mannen?
Het zijn artsen vooral. Hè? Dus
en
vooral...
de artsen zijn dat soort landen
zijn
vaak
mannen,
toch?
Ja, meestal.
En nou, hoeveel mannen zitten daar? Honderden misschien dan?
Ja, laten we zeggen, als er 300 mannen zitten, dan... Ik heb een lezing gegeven naar Abu Dhabi, waarvan minstens 50 tot 100 mannen gewoon recht stonden midden in de lezing en wegliepen. En dan denk ik, ze willen het gewoon niet horen. Ja. En dan denk ik, oké, prima.
Maar je gaat gewoon door?
Ik ga door, want het raakt me niet zozeer, omdat ik denk zelf al bereik ik maar één arts in de zaal, dan heb ik zoveel honderden vrouwen geholpen. En dat is wat me dan drijft. Ik denk, dat is het belangrijkste stuk. Uiteindelijk weet je dat het zijn de artsen die vooral daar de impact hebben.
Maar het is dus eigenlijk gewoon angst bij mannen dat ze een stukje macht moeten inleveren op het moment dat vrouwen dus plezier kunnen hebben.
Ja, ik denk dat dat het oorspronkelijk is. Het komt eigenlijk vanuit de farao's, want bijvoorbeeld in Egypte weten we dat 85% van de vrouwen besneden is. Daarin zien we dat die prevalentie heel hoog is. Maar ik denk dat het op een duur een soort cultureel gebruik geworden is, waar denk ik mensen zich niet meer bewust bij stilstaan wat eigenlijk de achterliggende redenering is.
Zijn ze dan bang dat die vrouwen vreemd gaan omdat ze plezier en seks kunnen hebben?
Dat zal wellicht de oorsprong zijn. Ik weet niet of dat nog een actieve schrik is. Ik denk dat het echt letterlijk meer een cultureel gebruik geworden is, waarbij mensen zich niet meer vragen stellen in het waarom.
Wat gestoord. Ja. Hey, en heb je enige cijfers omtrent hoe dat bijvoorbeeld in Nederland zit? Wordt dat veel gedaan in Nederland?
Ik kan het niet precies zeggen, maar ik weet wel dat natuurlijk vrouwen uit een andere cultuur vaak hier besneden zijn. Hè? Dus ik weet niet of het... Het is verboden sowieso. Dus ik denk niet dat de praktijk hier in Nederland of in België zal uitgevoerd worden. Maar goed, dan gaan ze wel elders om het te laten uitvoeren, denk ik dan.
Ja, ik vind het echt gestoord. Mm-hmm. En dat is een uiterste. Ja. Hè? Dus een extreme. Even daar iets meer vandaan. Op het moment dat je opgroeit, bijvoorbeeld in een huishouden waarbij er niet besteden wordt, maar dat er überhaupt gewoon geen gesprek over mogelijk is. Wat doet dat met hoe je naar relaties kijkt of hoe je later als volwassene naar je seksleven kijkt? Ja. Hoe heeft dat heel veel negatieve impact?
Het heeft een impact natuurlijk, zeker als er een verbod is op seksueel gedrag of op het exploreren van seksualiteit. We zien nog altijd in bepaalde culturen of religies geen seks voor het huwelijk. Ja. En dat heel strikt gereguleerd wordt, waarbij je iemand leert kennen en eigenlijk nooit zonder toezicht bij elkaar mag zijn, nog niet eens handje vasthouden, geen kusje, niks. Er is altijd een chaperon bij. En dan in één keer gaan ze trouwen en op die eerste huwelijksnacht moet het dan in één keer allemaal gebeuren. Ja, dat is een ontzettend spannende gebeurtenis. We zien heel veel erectieproblemen, vaginisme, vrouwen die echt verkrampen, pijn hebben. Uiteraard, want weet je, er is geen stapsgewijze interactiecarrière, zoals we dat noemen. Er is echt, hoe normaal gezien een seksuele ontwikkeling loopt, wat adaptief is, is dat je stap voor stap gaat. Je begint met een kus en dan ga je strelen boven de kleren en dan ga je wat actiever gaan strelen en onder de kleren en dan ga je geleidelijk aan die stappen naar een bredere vorm van seksualiteit gaan stellen. Maar ja, als je natuurlijk in een taboe-cultuur opgroeit waarbij er niks kan, geen minste aanraken. Je mag ook jezelf niet aanraken, want dat is ook zondig. Je mag niet masturberen. Dus je weet niet wat vind ik leuk, hoe voelt opwinding. En in één keer gebeurt het. Er zit heel veel druk, heel veel spanning op. Ja. Dus we zien heel vaak dat het daar fout loopt. Dus in die zin, alle respect voor culturele gebruiken, maar op zich, natuurlijk, we zien ook heel veel koppels die daar goed uitkomen en die eerste keer is spannend en dan geraken ze er wel uit. Maar op zich is die stapsgewijze interactiecarrière, dat is ook een reden waarom dat er is. Waarom mensen heel stap voor stap die seksualiteit gaan exploreren.
Zou er ook een correlatie zijn tussen landen waarbij, want ze meten hè, de happiness levels van de bevolking en de openheid in seks. Zou daar een correlatie tussen zijn?
Ik kan me geen cijfers voor de geest halen, maar ik zou wel kunnen denken dat het er zo is. Hè, omdat seksualiteit gewoon, we weten uit onderzoek, een belangrijke determinant is van kwaliteit van leven. Je kwaliteit wordt er beter door. Ja. Een relatie krijgt vaak meer diepgang als er seksualiteit is. Hoeft niet, hè? Ik bedoel, seks hoeft... Ik bedoel, nogmaals, het hoeft geen prioriteit te zijn. Ja. Seks is ook heel breed. Hè? Seks is ook intimiteit. We hebben het hier niet alleen over penis- en vagina-contacten. We hebben het ook over aanraking, intimiteit. Hè? Wat actiever, minder actief aanraken. Maar het geeft wel een bepaalde aspect in je relatie waar mensen naar op zoek gaan.
Ja. En jij doet dus, dat zei je net, hè, testen in je sekslab. Mm-hmm. Heet dat zo?
Ja, ja, zo heet het, effectief, ja.
Zie je ook vaak mensen met een andere culturele achtergrond dan het Nederlands en het Belgische, waar je die meedoen aan jouw...
Nee, eigenlijk eerlijk gezegd niet. Nee. En dat is natuurlijk wel... Ja, dan zie je al meteen die bias, die vertekening van... Hè, natuurlijk, seksonderzoek is op zich al spannend. Wie meldt zich daarvoor aan? Je gaat in het laboratorium van de universiteit seksuele handelingen stellen, ofwel met jezelf, of met porno zitten kijken, of met je partner. Ja, dan weet je al dat je een bepaald segment van de bevolking aanspreekt. Hè, die mensen die al wat meer sensation-seeking, wat opener staan. En dan zie je natuurlijk mensen die geremd zijn, of moeilijkheden hebben om open over seksualiteit te praten, of seksualiteit te beleven. Ja, die gaan zich niet inschrijven voor dit type onderzoek. Dus, maar pas op... ik denk wel, ik wil het wel meteen nuanceren, want we hebben het nu heel erg, lijkt het een negatief beeld over culturen, taboe en beperkingen. Er zijn ook positieve aspecten aan andere culturen. Hè. Ik denk zeker bijvoorbeeld aan de islam. Hè. Dat is vaak de cultuur die we vaak het meest zien ook in Nederland, België, als we het hebben over andere culturen en godsdiensten. De islam is eigenlijk een heel... positieve godsdienst wat betreft seksualiteitsbeleving, zeker ook wat betreft vrouwelijk seksueel plezier. Ja, we zien heel veel beperkingen hè, als we denken aan de islam en we denken dat vrouwen onderdrukt worden. Maar in principe zien we dat seksualiteit een heel belangrijk onderdeel is van het huwelijk, dat dat eigenlijk ook een huwelijkse plicht is. Ja. Dat eigenlijk ook bij de voorbereiding naar het huwelijk toe gaan mannen eigenlijk les krijgen van de imam en dan leren ze eigenlijk hoe ze een vrouw moeten bevredigen en de clitoris en de rol daarvan en de rol van het voorspel en het vrouwelijk seksueel plezier. En als vrouw heb je bijvoorbeeld ook het recht om je huwelijk te laten annuleren eigenlijk op het moment dat je niet seksueel bevredigd wordt door je partner.
Dat wist ik helemaal niet.
Ja, dus in die zin denk ik van, ja, er zijn een aantal beperkingen van geen seks voor het huwelijk en niet tijdens de menstruatie en geen anale seks en geen masturbatie en dergelijke meer. Maar daarnaast zien we ook, het is niet allemaal...
Ja, het stukje respect erin
dus ik denk dat we dat ook wel moeten nuanceren. Hè? Ja. Dus dat ook
dat
een ander
je ook helemaal nooit, nee. Om eerlijk te zijn.
Nee.
En ik ben zelf geboren in Afghanistan. En ik weet niet als ik naar mijn eigen verleden kijk, of heel veel Afghaanse vrouwen om me heen, hè, of families. Ja, ik zou het nooit zo zwart-wit willen stellen, maar op dit gebied is het voor mij zwart-wit.
Ja.
Weet je wel? En, en dat is totaal niks tegenover mijn opvoeding of mijn achtergrond, want ik ben dol op mijn Afghaanse kant en mijn roots en zo. Maar op dit gebied denk ik echt dat er nog heel veel te halen valt.
Ja, absoluut. Ja.
En want stel, op het moment dat je zo opgroeit, want dat is eigenlijk mijn punt, hè. Op het moment dat je zo opgroeit, dan kijk je ook zo misschien naar andere mensen en seksualiteit. En, want dat merk ik aan mezelf, hè, als ik het op mezelf betrek. Het feit dat ik dacht, zal ik deze aflevering maken? Ik heb zo erg getwijfeld, omdat het dus in mijn hoofd... Ja, kan ik me gewoon niet voorstellen dat ik zo'n aflevering zou opnemen. En om dat taboe toch te doorbreken, doe ik het toch.
Ja,
maar
heel
omdat
moedig,
ik zo opgegroeid ben, is dat toch iets wat in mijn hoofd zit.
Mm-hmm.
En ik ben best wel open-minded. Maar moet je nagaan, als het best wel in de bevolking veel voorkomt dat er een grote taboe op iets heerst, dan kijk je ook zo naar andere mensen of mensen die daar wel open voor staan.
Mm-hmm.
Dus dan word je minder tolerant.
Ja.
Als bevolking. En daarom is het denk ik juist belangrijk dat we de taboe verbreken.
Ja, taboe verbreken. Ik denk, beseffen ook diversiteit. En dat die diversiteit... Op vlak van seksualiteit vind ik het ook wel belangrijk om te weten dat er heel veel individuele verschillen zijn en dat mensen verschillende betekenissen geven aan seksualiteit, verschillende tolerantieniveaus hebben ten aanzien van seksualiteit en dat we dat ook een stukje moeten laten bestaan. Ja. Pas op, ik denk we moeten die verdrukking en dat taboe daar wel een stukje doorbreken, maar los daarvan zijn er gewoon heel veel verschillen tussen wat mensen willen, wat mensen verstaan onder seksualiteit. We moeten ook opletten. Seks wordt heel vaak heel gauw normatief. Hè. Er zijn bepaalde normen, zo moet het, dit is hoe het hoort. En dan denk ik, ja, goed, voor een bepaald deel van de bevolking, voor een ander deel niet. Maar daar wel met de nuance, zolang er geen mensenrechten geschonden worden, zolang dat iedereen heeft het recht op seksueel plezier. En dat is een basis. Iedereen heeft het recht om zijn eigen of zijn haar hun eigen seksualiteit te exploreren. En dat moeten we vrijwaren. En het moment dat daar regels over bestaan, van wie mag met wie seks hebben, en dan denk ik, daar haken we af. Dat kan niet. Ja. Maar op zich mag je wel iedereen zijn eigen seksualiteit laten beleven.
En wat is het moment dat jij dacht, ik ga seksoloog worden?
Goh, eigenlijk...
Dat is niet wat je als klein kind dacht.
Maar eigenlijk wel, om eerlijk te zijn. Maar ik denk dat ik op dat moment nog niet goed wist wat seksuoloog was. Maar ik was 12, herinner ik me. En toen was Goede Liekes, dat is een Vlaamse seksuoloog, die kennen jullie ook in Nederland. En die kwam op de radio met haar programma De Lieve Lust. En dat was de eerste keer dat er in de media echt een programma waar openlijk over seks gepraat werd.
En hoe oud was jij toen?
12 was ik toen. En dat was echt de talk of the town. Iedereen had het daarover op zondagochtend, De Lieve Lust. Het was half schandalig, iedereen had het erover. Dus ik dacht van, goh, seksuologen zijn, dat is precies wel iets heel speciaals. Ik wil dat ook worden. Dus dat was eigenlijk meer stoerdoenerij van... Maar doorheen, toen ik opgroeide, merkte ik wel van, ja, weet je, seks is voor ons altijd een heel gewoon topic geweest. Dus ik ben echt heel open opgevoed. Ik kon alle vragen stellen over seks. Dus... En ik merkte bij mijn vrienden dat dat niet zo was. En dat er vaak ook vrienden bij mij kwamen van, wilt je dan een keer aan je mama vragen? Want zij konden daar niet over praten. Ja. En toen dacht ik van, hier wil ik iets mee. Eigenlijk is dat belangrijk. Ik wil, en ik heb eigenlijk al... Toen eigenlijk doorheen, op een bepaald moment als ik een studiekeuze moest doen, wist ik van, ik ga psychologie gaan studeren, echt met het doel om seksuoloog te worden, omdat ik eigenlijk van toen af aan al merkte, ik wil dat taboe doorbreken. Ja. Ik vind seks belangrijk en ik wil die openheid die ik ervaren heb, dat ook andere mensen dat kunnen ervaren.
En dat ze er ook plezier aan mogen hebben.
Ja, vooral. En vooral gedeeld seksueel plezier. Ja. Dat is ook iets waar ik heel erg op hamer, want ik doe heel veel onderzoek naar seksualiteit. Maar vooral seksualiteit binnen partnerrelaties. Ja. En daarin vind ik het heel belangrijk dat er evenwicht is. En dat het echt, het doel is niet gewoon plezier, want het is vaak, als we denken traditioneel seks is, het plezier van de man. En de seks eindigt ook wanneer de man klaargekomen is. Terwijl ik denk, het gaat om het gedeeld seksueel plezier bij de partners. En daar hebben we nog een lange weg te gaan.
Oké, heel interessant.